Nou ja, als je kijkt naar de vraag, weet je wel, is dit het einde? Ja, misschien is het wel uiteindelijk echt het einde van een Red Bull in de Formule 1. En dan heb ik niet over
helemaal?
Ja hoor, want dan heb ik niet dat ze zo nu de stekker eruit gaan trekken. Maar er speelt zoveel.
Formule 1 Paddock Praat, met vandaag.
We blikken terug op het onrustige seizoen van Red Bull. Is het vertrek van Red Bull in de Formule 1 aanstaande? Dat bespreken we met coureur Jeroen Blekemolen.
Vanaf de redactie van Formule 1 Magazine, sinds 1994 het race magazine van Nederland, is dit Formule 1 Paddock Praat.
Ik ben Bas Holtkamp, aan tafel Gerard Bos en coureur Jeroen Blekemolen. Welkom. We gaan een beetje terugblikken op Red Bull dit jaar. Welk cijfer geef jij het team? Als je terugkijkt op vanaf begin tot nu.
Ja, dat is eigenlijk te vroeg om te zeggen, maar zou ik zeggen een 7.
7, oké. Okay. Ja. Gerard?
Veel te hoog. Een 6-min.
6-min, Max staat vooraan.
Ja, maar je vroeg gewoon een cijfer voor Red Bull, toch? Of niet? Niet voor Max Verstappen. Kom.
6-min, oké. Okay. Maar stel, Max die wint die titel alsnog, dan wordt het toch wel meer?
Ja, dan komt er wel een puntje bij, minimaal. Maar maar voor Max Verstappen is het cijfer sowieso nu al hoger en dan helemaal. Maar Red Bull, ja, ik bedoel... Laten we eerlijk zijn, het gaat nu wel slecht, maar in het begin van het seizoen ging het hartstikke goed. Dus het verval wat er op de baan is, dat moet je dan ook in zo'n cijfer naar voren laten komen, vind ik. Dus van 10 naar de 6. Dus 6 min, omdat ze Perez nog steeds hebben. Dus daarom dat minnetje. Maar goed, dat is mijn persoonlijke minnetje wat ik eraan vastplak.
Oké, nou Jeroen kijkt er iets anders tegenaan.
Nou ja, kijk, we moeten...
Dat minnetje is hij het vast wel mee eens.
Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Maar het is natuurlijk, als je even het gemiddelde zou pakken tot nu toe, dan dat is waarom ik denk ik wat hoger zit. Want het begon inderdaad gewoon met een 10. Niet normaal. Ja. Hoe snel, hoe dominant. Hoe snel ook Perez nog in het begin kon zijn. Dus dat geeft ook wat aan. Maar het verval, dat trekt het gemiddelde echt hard naar beneden. Maar we zijn nog niet klaar. En ik denk als ze wel terug kunnen vechten. Nou ja, tweede plaatsen nu pakken is al best wel weer oké.
Ja.
Ik zeg niet dat het dat ze zo door kunnen gaan groeien. Dat ze zo nog maar wel wat wedstrijden winnen. Maar het kan wel. Dus dat gaat bepalen waar je uitkomt, denk ik.
Ja. Jij zegt wedstrijden winnen. Dat zie je nou wel gebeuren.
Ja, maar ik denk dat er nog wel een wedstrijd wordt gewonnen. Maar het hangt heel erg af van welke kant het nu weer opgaat.
Ja.
En ja, kun je het allemaal... Nou ja, je hebt ook gekke races. Dat is eigenlijk meer. Dat is eigenlijk het korte antwoord. Want je hebt wel eens een race dat Norris een fout maakt in de kwalificatie. Ja. Of dit of dat. En dan in één keer sta je er. En dan pakken ze meestal wel met Max de kans.
Ja.
Dus dat ze nog wel een race winnen, dat lijkt me gek als het niet gebeurt.
Ja. Nee, maar waarom je ook echt kritisch moet zijn op Red Bull, is omdat ze niet ineens die voorsprong kwijt zijn, omdat die anderen allemaal zo snel gaan. Ze hebben het zelf helemaal weggegeven. Ze hadden het in handen vorig jaar en begin van dit seizoen, hè. Daarom is het zo opvallend en daarom is het zo echt gewoon slecht dat je het zelf uit handen hebt gegeven.
Ja, en los daarvan natuurlijk op de achtergrond, hè, begon er al met het gedoe rondom Christian Horner. Daarna natuurlijk toch wel een soort van leegloop. Hè. We hebben het natuurlijk gehad met Adrian Newey natuurlijk weg. Wie hebben we nog meer? Jonathan Wheatley.
Ja. Rob Marshall was al weg.
Die was al weg natuurlijk bij McLaren. We hebben nog die Will Courtenay.
Ja. De hoofd van de strategie.
Ja.
Ja, het is allemaal leegloop. Alleen moeten we dat wel nuanceren. Want het is natuurlijk niet dat volgende week dan ineens bijvoorbeeld die Will Courtenay ook weg is. Hè. Die heeft nog een contract, daar houden ze hem dan aan. Dus. Maar het zorgt wel voor allemaal extra onrust. En dat is natuurlijk wat uiteindelijk ook een rol speelt in of een team presteert. Onrust is nooit goed. Weet je, het hoeft niet meteen te betekenen dat je auto er langzamer van wordt. Het is natuurlijk niet zo zwart-wit. Maar het draagt in ieder geval niet bij. Een onrust in het team.
Nou, als iemand erover kan meepraten, ben jij Jeroen? Is dat echt zo? Als
ja, 100%. Ja. De onrust werkt nooit. Maar het probleem is natuurlijk al best wel vroeg in het seizoen begonnen. Terwijl wij dat eigenlijk met z'n allen gemist hebben, als je eerlijk bent. Want Max zei als enige van, nou, weet je, het zit niet helemaal goed. Er kwam een hele nieuwe auto aan het begin van het jaar. Zag er heel anders uit van buiten. Maar goed, dan ga je kijken hoe het rijdt. En ja, die auto was als basis best wel heel erg goed. Hè? Natuurlijk, je wint alles. Misschien was de rest toen nog niet zo goed. Maar inmiddels zijn ze vol ingehaald. En ik denk dat Max dat al heel vroeg aanvoelde. Dat hij al zei van, af en toe kwam hij negatief overal na een overwinning.
Mm-hmm.
Oké, volgens mij heb je gewoon een Formule 1 race gewonnen. Maar...
En hoe, met een grote voorsprong? Ja,
en die werden al kleiner. Ja. Hij was daar gewoon goed in om toen al aan te geven. En het probleem is dat een paar key mensen weg zijn. En normaal geef je dat dan aan en dan gaat er Dan beginnen mensen meer na te denken. En nu is dat misschien ook minder geworden. En nu uiteindelijk, ja, hij zei het wel, maar de opvolging was er niet meer. En dan gaat er nog één weg en dan gebeurt nog wat. En ja. Dus dat, dan ga je gewoon keihard naar beneden.
Ja. We gaan zo meteen nog wat vragen beantwoorden van onze luisteraars. Eentje die haakt hierop in, dus die wil ik nu vast behandelen. Er is een leegloop bij Red Bull, die is trouwens van Dennis Burgersdijk. Mogelijk ook een vertrek van Max en Helmut Marko, die ook kennelijk nu steeds minder te vertellen hebben. Is de ondergang van het grote team nu ingezet?
Ja, ja.
Is dit een beetje vergelijkbaar wat we vroeger hebben gezien met Williams, wat mega dominant was en dat zakte weg. McLaren, ook zo'n voorbeeld. Is het...
Ja, de ontmanteling, zeg maar, het valt uit elkaar. Maar dat is misschien ook niet zo gek, hoor. Ik bedoel, los van, zeg maar, resultaten die goed of slecht zijn, dan nog, het zijn ook allemaal mensen. Hè? Mensen hebben prikkels nodig, uitdagingen. Als jij al jarenlang zeg maar, bij het beste team hoort, ja, dan wil je die opgedane kennis ook eens ergens anders voor inzetten. En bovendien word je als werknemer van Red Bull... Als onderdeel van een succesvol team word je natuurlijk interessant voor andere teams, hè, met je kennis. En ja. Dus ben je ook veel waard. En dus kun je ook ergens misschien wel een heel mooi contract krijgen met een salaris wat misschien wel dubbel zo hoog is. Dat soort dingen spelen ook allemaal een rol.
Ja, dat is precies wat Helmut Marko ook zelf al zegt. Het is logisch dat je op een gegeven moment een soort van leeg gekocht wordt. Dat mensen echt proberen. Het is keiharde topsport op alle vlakken. Dus andere teams zien gewoon, ja, die moeten we eigenlijk zien te krijgen. Die lopen allemaal stiekem... Achter de hospitalities, toch met die mensen, hypothetisch gesproken. Maar die gaan echt die mensen proberen te leuren en te kijken van wat kunnen we en wie kunnen we krijgen. En ja, wat Helmut Marko zegt is helemaal waar, want zo zijn al die teams uiteindelijk ook weer uit elkaar gevallen. Ja. Nieuwe ging weg bij Williams toen, toen ging het in één keer minder. Misschien wel bij McLaren ook, toen ging het in één keer minder. Dus hij is toch wel een van die sleutelfiguren. Maar goed, er horen heel veel mensen omheen. Ja. Dit is toevallig even een makkelijk voorbeeld, maar... Ja, die leegloop is zeker gaande.
Ja, maar dat is misschien ook wel vaker wat je zegt. Want die jongens die weggaan, de meeste van hun zitten echt al jaren bij dat team. En op een gegeven moment komt er wat onrust of iets. En dan merk je toch dat er ineens bij een hoop mensen zo'n klik omgaat van... Ah, het is nu wel mooi geweest. Het is,
Ja, maar het ene lokt het andere ook uit. Hè? Ja. Als Pietje weggaat, denkt Jantje misschien bij zichzelf van... Nou ja, misschien moet ik ook maar eens een deurtje verder kijken dan, hè? Het is toch een soort domino effect. En vergeet niet die hele onrust rondom Horner natuurlijk. Hè, het begin van het seizoen. Ja. Dat doet toch ook wat. Joh. En dat kunnen mensen natuurlijk niet het achterste van hun tong laten zien. Want het is allemaal delicaat en het is allemaal gevoelig. Maar dat zijn natuurlijk wel de setjes in de rug. Of de duwtjes in de rug. Die je dan misschien net even nodig hebt voor mensen. Het is toch ook niet voor niks dat Jos Verstappen al heeft aangegeven. Wat dat kan doen met een team. Weet je wel?
Dat klopt.
Die is ook niet achterlijk. Die ziet het toch ook. Die ziet meer wat er bij Red Bull gebeurt dan wij bij elkaar opgeteld. Dus als zo iemand dat zegt, dat zegt ook wat. En die onrust die dat heeft veroorzaakt, hebben ze bij Red Bull volledig onderschat in mijn beleving. Dat heeft toch echt wel invloed. Het kan niet anders dan invloed hebben.
Nou ja, als je kijkt naar de vraag, weet je wel, is dit het einde? Ja. Ja, misschien is het wel uiteindelijk echt het einde van een Red Bull in de Formule 1. En dan heb ik niet over...
Oh, helemaal?
Ja hoor, want dan heb ik niet dat ze zo nu de stekker eruit gaan trekken. Maar er speelt zoveel, ook met aandelen, met een Helmut Marko die oud is, die nog echt wel een beetje, laten we zeggen, letterlijk gas geeft om Red Bull in de Formule 1 te houden.
Ja.
Maar ja, als alles uit elkaar valt en een Verstappen gaat weg, en het gaat dus dan echt nog wel procentueel gezien een stuk minder, dan zijn ze gewoon, dan sta je in één keer niet tweede met deze auto, maar dan hadden ze, kijk naar Perez, dan sta je in één keer verder naar achter. En als zij in één keer in het middenveld rijden met die vier auto's die ze hebben...
Ja,
waarvoor doen ze het? Red Bull is geen bedrijf wat tweede wil worden. Nee. En als de andere tak dan denkt van we gaan meer inzetten op een andere sport. Ja, dan zouden ze zomaar uiteindelijk ook uit de Formule 1 kunnen stappen.
Zo, twee teams over die te koop zijn, jongens, misschien.
Ja, nee, maar dat is zo. Kijk, moeten we niet vergeten. Hè? Red Bull is geen traditioneel automerk. Hè? Red Bull is gewoon een commercieel product, zeg maar. Je mag het niet zeggen van ze, maar uiteindelijk zijn ze gewoon de energiedrankjesfabrikant. Zo zijn ze ooit toch echt groot geworden. Ja. En zijn wel een naam in de Formule 1, maar niet een fabrikant. Niet een autofabrikant. Dus voor hun is het helemaal niet zo'n probleem, zeg maar, om eruit te stappen. Dit is gewoon een commerciële band die ze hebben, maar niet een historische, zoals bijvoorbeeld McLaren heeft of Ferrari, noem het maar op. Dus Red Bull is een merk van winnaars. Als die twee seizoenen het derde of vierde team zijn, dan gaat er geen derde of vierde seizoen komen, hoor, daarna. Dus dat verval wat nu is ingezet, sportief wat Jeroen zegt, dat kan zomaar leiden tot een vertrek.
Ja, binnenkort zitten ze 25 jaar in de F1. Misschien een mooi eikpunt om te zeggen, jongens, het is dan mooi geweest, we stappen eruit. Het zou zomaar kunnen.
Ja, het zal altijd zeg maar over een paar jaar dan zijn. Ze zullen niet acuut zomaar eruit stappen. Maar in die zin is dat wel het begin van het einde. Misschien ja, niet van sportief succes, maar misschien wat Jeroen zegt inderdaad wel van een hele Red Bull. Het zou zomaar kunnen hoor.
Nou jongens, we gaan het allemaal meemaken. We gaan naar de pitlijn. Ik krijg allebei 5 stellingen en laat me weten hoe jullie erover denken. Oud Formule 1 coureur Nigel Mansell zegt: Hamilton zal in 2025 strijden om de wereldtitel. Eens of oneens?
Ja, ik las hem vanmorgen oneens.
Oneens?
Ja.
Ja?
Ja, ik zou het er graag mee eens willen zijn, maar nee, hier kan ik het niet mee eens zijn. Nee, sorry.
Want jullie zien het niet gebeuren. Ik bedoel, die Ferrari doet het prima. Vooral nu ook. Ze rijden goed vooraan. En Hamilton met al zijn ervaring. Die jongen die kan toch wel een potje gas geven.
Ja, maar hij moet ook gaan bouwen weer aan dat team. Ik denk niet dat hij in een gespreid bedje komt. Zeker volgend jaar niet. Want dan heb je nog dezelfde reglementen. Ja. Ja, misschien kan hij gaan bouwen aan het jaar daarna. Maar dan, ja, hij wordt ook ouder. Het is geen makkelijke taak voor hem.
Nee, bovendien, Vettel zou het ook even gaan doen. Hè? Die kon ook een potje gas geven. Die had ook ervaring. Hè? Ook oud wereldkampioen. Ging ook naar Ferrari. Dus alle ingrediënten waren daar ook voor aanwezig. Ja. Werkte ook niet.
Alonso heeft het ook net niet gehaald met Ferrari. Maar goed, ze deden het allebei wel goed. Ze hebben wel gewoon wedstrijden gewonnen. Ja. En dichtbij, maar niet het hele team om kunnen draaien.
Nee, en los daarvan, Ferrari zelf is niet goed genoeg op dit moment om de titel te vechten. Dus dan zie ik dat ook niet meteen volgend jaar goed komen. Dus het is niet uitgesloten, want we kunnen de toekomst niet voorspellen. Maar ik zou mijn geld er eerder niet op inzetten dan wel.
Oké, we geven de boodschap door aan Legiona. Ja. De volgende. Johnny Herbert heeft gezegd, de taakstraf van Max Verstappen is volledig terecht. In de persconferentie is niet de plek om te vloeken. Eens of oneens?
Ja. Ja, persconferentie is inderdaad een ander verhaal. Ja. Kijk, het gesprek tussen Herbert en Verstappen is volgens mij vrij goed verlopen. Verstappen gaf ook aan daarna dat hij begrijpt Herbert wel in dat geval. Hij noemde hem niet bij naam, maar hij zei: ik begrijp, we hebben gewoon gezeten aan tafel zoals wij hier zitten en het over gehad. Hij begrijpt ook dat Herbert die straf op moet leggen vanwege de druk vanuit de FIA.
Ja.
Ja, in de persconferentie is het natuurlijk niet nodig om te vloeken. En ja, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, ik vind die boordradio's, dat is een ander verhaal. Dat is het heetst van de strijd.
Emotie.
Aan de andere kant, Max deed een statement. En daar gebruikte hij één keer een verkeerd woord in. En
my car was fucked.
Ja, en hij ging het nog uitleggen ook. Hè, want hij zei, een kind zegt wel eens wat, mag niet van de ouders. Maar het kind gaat het toch wel zeggen. Ja, dat is wel een hele persoonlijke mening, hoe hij dat ziet. Maar omdat hij het uitlegde, is het eigenlijk kan ik hem dan omdraaien. Omdat hij het uitlegde, vind ik het misschien nog wel, omdat het zo'n hot topic was, en geen straf. Maar in de basis vind ik wel, als je daar in de persconferentie zit, dat er geen scheldwoorden moeten zijn. Maar dan is de via weer van track limits. Je bent buiten het lijntje gegaan. En in dit geval, eigenlijk is hij niet buiten het lijntje gegaan, want hij verklaart. Hij kon het uitleggen, en het was een topic waar het over ging. Dus ik kon er nu iets langer over nadenken.
Ja.
Nee, ik ben totaal oneens met de stelling.
Oneens?
Ja,
het verhaal wat Jeroen zegt is toch, dat klinkt toch...
Nee, maar weet je waar het oneens in zit? Het is allemaal leuk en aardig of je dat nou wel of niet in een persconferentie moet zeggen. En of een straf wel of niet terecht. Maar dan moeten ze een één lijn trekken. Eenduidig zijn. En dat is wat ik dan mis. En daarom vind ik dan, als je anderen niet bestraft, moet je voor de aardigheid eens op een rijtje zetten. En dat hoeven we niet eens te doen, want dat is al gedaan door menigeen. Hoeveel er gescholden wordt, hoe vaak het F-woord wordt gebruikt in persconferenties. En niet alleen door Max, hè, maar en ook niet eens door andere coureurs, ook door teambazen notabene. Zet dat eens op een rij. En
dan moet je die is niet meer aanwezig, hè? Steiner.
Nee, Steiner. Nee, precies. Nee, maar los van Steiner nog inderdaad. Want daar kun je dan ook inderdaad ook nog een hoge boom over opzetten. Maar in persconferenties, waar we het hier over hebben. Coureurs en teambazen die dat soort woorden gebruiken. Ja, weet je, dan moet je die ook allemaal een straf geven. Dus als je dat niet doet, dan moet je nu niet Max Verstappen als voorbeeld stellen. Want dat is wat hier gebeurt natuurlijk. En omdat Ben Sulayem hem daar wat over heeft gezegd. Dus het is allemaal veel te doorzichtig dat ze dan Max Verstappen weer aan moeten pakken. Ja. Dus nee, in die zin ben ik het er mee oneens.
Ja, als die jongens lekker op de bank zitten, Gewoon op donderdagmiddag.
Ja.
Dan is het niet nodig om een scheldwoord te gebruiken.
Nee, maar als sommigen dat doen, dan moet je die ook straffen. En als je die niet straft, dan moet je hem niet straffen.
Maar goed, dus het is een soort van trend ingezet, maar dan zien ze het te groot. En dat is echt belachelijk. Dat je.
Ja.
Ze doen het ook zelf door die boordradio's uit te zenden.
Ja, nee,
dus
daar
dus
begint
wat er op de baan
mee.
Gebeurt, dat kun je gewoon niet doen. Dat die jongens daarvoor straffen. Want dat is. Ja, maar op die bank, ja. Moet je wel, mag je wel het vermogen hebben om op taalgebruik te letten, zeg maar.
Ja, maar ik vind dan ook nog de context. Ik bedoel, my car is fucked. Dat is wat anders dan bijvoorbeeld.
F-you.
Ja, dat je echt iemand uitvloekt of zo. Of dat Max Verstappen zegt. Bijvoorbeeld, wat vind je van die commentaren van Ben Sulayem? En dat hij dan had gezegd van nou F hem, zeg maar. Dan snap ik dat het allemaal te ver gaat. Dit was ook nog een beschrijving. Dus daar gaan we heel erg de diepte in over de context. Maar ja, je merkt het wel. Ik word er een beetje moe van.
Nou, ik sta wel aan de kant van Jeroen. Ik vind het goed uitgelegd.
Van harte.
Ja, we gaan het zo vieren. De volgende. Renault moet zich schamen voor Alpine. Het is goed dat het team of dat de motorleverancier verdwijnt uit de Formule 1.
Ja, dat zegt de CEO Renault.
Ja.
Belachelijke opmerking. Dus nee. Ja, het is daar een bende ook, eigenlijk.
Echt een Franse bende, ja.
Ja, ze zitten allemaal tegen elkaar in te werken. Maak een duidelijk plan. We zouden het hier niet eens over mogen hebben. Dat moet gewoon vanuit zo'n grote fabrikant moet het gewoon duidelijk zijn. We willen wel of geen motoren maken. En dan kom je als één team naar buiten met we doen het niet. Want nu heb je allemaal mensen. Ja, goed, er gaan ook mensen ontslagen worden. Dus het heeft heel veel gevolgen. En daardoor zijn natuurlijk mensen boos. Maar ja, ze hoeven zich niet te schamen. Aan de andere kant, je wil ook winnen. Dus dat is een moeilijk verhaal.
Gerard?
Nou ja, in die zin wel deels wel eens. Want het is natuurlijk wel beschamend in die zin voor zo'n groot merk. En dat ze het nu niet voor elkaar hebben. Maar gewoon steeds niet voor elkaar hebben.
Al jarenlang natuurlijk. Hè?
Daarom. Dus ik bedoel, ze hadden het ook niet voor elkaar als leverancier van Red Bull. We weten allemaal nog hoe vaak Max Verstappen niet langs de kant stond met weer een kapotte Renault motor. Daarnaast, zelfstandig team hadden ze het niet goed voor elkaar. En nu onder de vlag van Alpine hebben ze het nog steeds niet voor elkaar. En al die personeelswisselingen ook, kan ook niet.
Vorig jaar komt de zomerstop. Ja, was gewoon rommel, die ging eruit, die vloog eruit. Ja.
Dus ja, maar goed, in die zin dan snap ik ook wel weer dat ze bijvoorbeeld de stekker eruit trekken. Want dit is echt in de categorie, het is niks, het wordt niks en het zal nooit wat worden.
Nee.
Dus.
Nou, helder. Dan de vierde. Het is eeuwig zonde dat er dit jaar geen rookie race komt.
Nee. Ja, het lijkt me wel leuk. Lijkt me wel mooi. Ik zag dat er veel op tegen waren. En het is ook een lastige, want ze willen ook niet alles laten zien. Ook Max Verstappen had al aangegeven. Ik zie er niet zoveel in. Maar dat is ook logisch, want je maakt een bepaalde strategie met je team. Hoe ga je je auto inzetten? Met veel brandstof erin, niet te veel laten zien of hoe dan ook. Ja. Je bent altijd bezig met elkaar aftasten in die fase ook. Van het seizoen, na seizoen of voorseizoen. Hoe ze dat dan ook zien met zo'n race. Maar ja, het is voor de vaste rijdersteams niet handig. Maar het is natuurlijk voor de kijker wel leuk. En voor de talenten helemaal. Die komen als ze in één keer in de Formule 1 auto mogen racen tegen elkaar.
Maar als ze dat dan doen in die test na Abu Dhabi. Want dat was de bedoeling van Horner bijvoorbeeld. Dat is toch een mooi moment. Ik bedoel, gewone coureurs hebben daar toch niet zoveel last van sowieso.
Nee, dat is waar. Dat zou een goed moment zijn. Dan moet je wel de budgetcap omhoog schroeven, vrees ik. Want dat gaat natuurlijk nooit goed. Want je krijgt je kans in de Formule 1 auto. Het gevaar is wel voor die talenten. Als net de Red Bull van Max Verstappen gewonnen heeft, bij wijze van spreken. En er komt nu een jong talent in. En die staat in één keer achter een Haas op de grid.
Ja.
En dat kan zomaar gebeuren. Want die auto is misschien helemaal niet zoveel beter dan een Haas. Maar Max haalt er meer uit. Dan is hun talent ook meteen weer afgefikt. Dus het is,
is
voor die talenten heel moeilijk om. Het is wel een beetje dubbel. Maar het zijn natuurlijk gewoon om te zien voor ons kijker en voor de jonge talenten om die kans te krijgen om Formule 1 te rijden. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn.
Ja, ja. Nee, daar ben ik mee eens. Nou, zijn we toch nog eens.
Hè, fijn. Ja. En de laatste. De flexibele vleugels van McLaren zijn niet in de geest van het reglement.
Ja, toevallig heb ik een heel stuk over gelezen. Nee, ze zijn wel.
Ze zijn wel in de geest van het reglement?
Ja, ze hebben weer de grens opgezocht. Dit loopt al, dat hele flexwing, het loopt al.
Al jaren natuurlijk.
Ja, meer dan 20 jaar. Daar zijn ze al heel lang aan het kijken. Ferrari had het op een gegeven moment al. bijna 20 jaar geleden waren er al discussies. Dus ze zijn gewoon slim geweest en naar dingen gaan zoeken.
Ja.
Dus ik vind hem eigenlijk wel mooi zo dat ze niet zich er te druk om maken vanuit de FIA.
Ja. Nee, dat ben ik het mee eens. Het wordt al snel gezien als vals spelen. Maar weet je, vals spelen, dat is als je je niet aan de reglementen houdt, dan speel je vals. Hè? Dus als hierin had gestaan, het mag niet wat hier gebeurt, zeg maar, dit mag niet en zoiets gebeurt wel, ja, dan hou je niet aan de regels, dan speel je vals. Maar dit is gewoon gebruik maken van de ruimte die de reglementen bieden.
Het grijze gebied opzoeken en daar maximaal uithalen.
En daar kan je niet blij van worden, of dat kun je niet leuk vinden, dat kan allemaal. Maar dat is wat anders dan dat het niet mag. Dus ze maken gewoon handig gebruik van de ruimte die er is. Ja. En laten we wel zijn, we hebben het wel over Formule 1. Het is een sport van innovatie, van ontwikkeling. Wat willen we dan? Dat mensen denken, hey, daar zit wat ruimte in de regels. Maar ja, weet je, laten we dat maar niet doen. Want ja, dan krijgen we weer gezeik van iedereen. Nee, je wilt toch de beste zijn? Daar gaat het toch om in de Formule 1?
Ja,
en je hebt teams met alle andere teams kijken natuurlijk naar elkaar met een vergrootglas. Die hebben gewoon mensen erop zitten. Die gewoon alles gaan bekijken na zo'n weekend met foto's, met dingen en gaan nadenken. Dus het is ook daarin is het ook veranderd. Dus er wordt gewoon over McLaren zijn waarschijnlijk 9 klachten binnengekomen van de andere teams.
Ja.
Van hey, dit kan niet. En dan appen ze elkaar waarschijnlijk tegenwoordig ook nog van hey, doen we hetzelfde van bovenuit, vanuit het management.
Ja.
En dan ga je er heel hard in met z'n allen. En dan hoop je dat het verandert.
Ja, ja.
En dan kan de FIA erover nadenken. Dus het is ook een moeilijk spel, maar die ruimte moet er, grijs gebied moet er.
Dat moet er zijn, dat maakt het juist zo mooi.
Je weet als het er niet is eigenlijk. Want dan is het voor iedereen duidelijk. Maar als het er wel is, is het natuurlijk mooi. Dan is iemand heel slim. Want die heeft grijs gebied gevonden. Want zo is het ook.
Ja. Ja, en er gebeuren natuurlijk ook wel dingen achter de schermen die de mensen allemaal niet meekrijgen. Dus een team heeft iets wat volgens een ander team niet mag. Het andere team geeft dat aan bij de FIA. En die zegt, jongens, dan moeten jullie even veranderen. Anders heb je een probleem.
Ja.
En dan kun je niet zeggen van ja, maar dat doet een ander ook. Want iedereen heeft dan uiteindelijk wel eens in beide posities gezeten. Dus soms wordt het ook, zeg maar, min of meer uitonderhandeld. Maar goed, in dit geval niet.
Nou, we gaan over naar de lezersvragen. We hadden een oproep gedaan op social media. We kregen best wel een hoop binnen. Dus maak je borst maar nat. Denken jullie, deze vraag is van Jelle King, dat de tijd van de paydrivers achter ons ligt?
Nee.
Nee, ik denk ook niet. Want in principe is iedereen een paydriver die sponsoren meeneemt. Hè? Als je het even heel sec bekijkt. Dus, Perez neemt ook een hoop Mexicaans geld mee, bijvoorbeeld naar Red Bull. Dus die zou je ook kunnen zeggen als een paydriver. Maar ik denk dat er vooral bedoeld wordt natuurlijk iemand met de ordinaire zak geld voor het willen kopen van een stoeltje.
Wat we vroeger natuurlijk vaak zagen in de F1 bij de achterhoede teams. Ja. Bedoel jij hem net als Gerard of zie jij hem anders?
Ja, nou het is inderdaad, ik bedoel een beetje dubbel. Want als je hebt genoeg rijders die in een stoeltje zitten, ook in combinatie met een sponsorpakket of iemand die erachter zit. Dus, of die alleen al het salaris van weet ik het wat betaalt. Dus het is beetje dubbel. Of er echt nog mensen zo een stoeltje kunnen kopen, dat zal op het laatste moment even instappen. Dat zal niet meer gebeuren. Daar is de sport te groot voor geworden. Maar
nee, je moet wel echt wat kunnen in eerste instantie. Ja. En dan is het handig dat je geld. En terwijl misschien vroeger was het ook wel zo als iemand geld heeft. En dan zien we daarna nog wel of
je ook
wat
kan rijden.
Ja, 100%. Ja. Nou ja, zo is ooit een Michael Schumacher begonnen. Die betaalde ook gewoon 100.000 D-mark volgens mij.
Ja.
Op Spa toen.
Op Spa dat raceje. En dat alleen is goed uitgepakt.
Maar dat is een goed voorbeeld op zich wel. Want hij was Mercedes fabriekscoureur op dat moment en verdiende gewoon daarmee goed zijn geld.
Ja.
En toen kozen ze ervoor om toch te betalen om Formule 1 te rijden. En het verhaal is bekend. Dus er zitten allerlei. Het is een moeilijke sport financieel gezien. Ik denk wel dat de grote talenten er altijd wel boven komen drijven. En Verstappen heeft uiteindelijk nooit ergens een sponsor mee hoeven brengen om in die Red Bull te zitten. Ook niet daarvoor in de Toro Rosso. Want dat was gewoon duidelijk. Die willen we hebben. En die werd meteen betaald. Sterker nog, die werd nog betaald voor het seizoen daarvoor. Ja. Omdat die Formule 3 reed waar geen Red Bull op stond. Ja, op een gegeven moment wel. Maar
Ja.
Dus het is heel moeilijk. Het is per geval verschillend.
Ja, nee, klopt.
De volgende van Ivo Kuipers. Waar ligt de oorzaak van de steeds meer correlatie-issues tussen het CFD, windtunnels en het circuit? Je zou denken dat teams checks hebben of eikpunten om deze problemen te voorkomen.
Ja, het is apart dat het eigenlijk aan het begin van het jaar dacht je, Red Bull heeft het helemaal voor elkaar. Bijvoorbeeld Red Bull als voorbeeld dan. Met windtunnel en dit gaat er in het echt gebeuren. Want die auto was zo goed.
Ja.
Maar nu blijkt eigenlijk dat het alleen maar natuurlijk bergafwaarts is gegaan. En ze hebben ook een vrij oude windtunnel. En tot nu toe konden ze het heel goed zien. Van dit hebben we geprobeerd, dit werkt. En het werkte vaak op het circuit ook.
Ja.
Maar die auto's zijn zo kritisch, met name die vloeren. Als je daar iets doet, er is bijna geen één team die het echt zeker weet. McLaren heeft ook gewoon een nieuwe vloer klaar liggen. En als die nog sneller worden, dan is het WK binnen handbereik, zou je bijna kunnen zeggen. Maar die durven het er ook niet zomaar op te zetten. Nee. Dus het is een heel moeilijk ding. En dat is bij ieder team verschillend qua windtunnel.
Ja.
Ja, ze weten het zelf ook niet helemaal.
Nou, mooi. De vraag van Bim van Woekel. Die is voor Jeroen. Gaan we jou nog volgend jaar terugzien in Le Mans?
Nou, dat zou mooi zijn.
Ja, als coureur bedoel
ik. Ja, achter de microfoon. Dat zal sowieso geen probleem zijn. Maar ik hoop het wel. Ja, dat is natuurlijk voor mij de mooiste wedstrijd, denk ik, van het endurance racen. En 16 keer gedaan. Maar dat, 16 keer, ik wilde eigenlijk Jan inhalen, maar die staat op 24. Dus dan moet ik nog wel...
Het kan nog.
Het kan nog steeds.
Ik heb al wat haren verloren, dus dan ik weet niet hoe ik er dan bij loop. Maar dat ga ik zeker niet opgeven.
Nee, maar zijn er al dingen die lopen? Of kun je er iets over vertellen? Of...
Nou, Le Mans is ook alles. Dat wordt ook op een steeds hoger niveau getild met alle hypercars en alle fabrikanten. Ja. Dus het wordt bijna als een soort Formule 1 gezien ook. Dus het is veel moeilijker om je plekje daar tegenwoordig te bemachtigen. Er waren meer mogelijkheden. Nou, je kon als P-driver daar altijd overal makkelijk instappen. Ja, ja, ja. Ik was de P-driver niet. Mm-hmm. Maar dat kon gewoon iedereen. Ja. Er reden mensen mee. Of af en toe nog steeds op Le Mans. Netje, die horen hier echt niet thuis.
Ja.
Die reden 20 seconden te langzaam. Levensgevaarlijk.
Oh, echt joh,
dat kon tot een paar jaar geleden nog wel. Dat kan ook niet meer. Die sport wordt zo professioneel.
Ja, niveau is steeds hoger. Deze is wat technischer van Jos Entius. Komt de onbalans in de Red Bull niet gewoon door het pull rod systeem? Dit heeft een hele andere werking dan de push rods. Voor de mensen die niet weten wat een pull rod en push rod is. Jeroen Blekemolen.
Nee, het is een andere manier van denken. Hoe de ophanging vastzit... aan de auto. En,
dus hoe de wielen zijn maar vastzitten aan het...
En op het ene systeem wordt er aan de auto getrokken... en op het andere systeem duwt hij eigenlijk.
Ja.
Maar het maakt ook weer niet zoveel uit. En je bouwt de rest eromheen. Het is niet zo dat als je het vervangt... dat in één keer de hele auto niet meer kan rijden. Als je het om zou gaan bouwen, het concept.
Ja.
Het is vaak een keuze. Ja. Maar het zijn denk ik niet de belangrijkste keuzes in de Formule 1 tegenwoordig. Want de krachten kunnen ze daar wel heel goed op uitrekenen. Hoe een wiel inveert en hoe dat op die schoktemper zijn werk doet en dergelijke. Dus ik denk niet dat daar het probleem zit van Red Bull.
Okay. Nee,
het is een filosofie, hè, die teams hebben. Een bepaalde denkwijze. En daar ga je mee aan de slag. Maar dat gaat niet bepalen tussen of je het eerste en derde team
bent. Of je winst en verlies. Nee. Oké. Okay. Een vraag van Jaap van Deursen. Wie zouden jullie naast Max Verstappen zetten bij Red Bull?
Op dit moment? Of wat specificeren? Ja, Jaap zit niet aan tafel. Maar nee. Ik bedoel ooit of nu of volgend seizoen? Of,
Nou, kortom, wie zou je daar zetten in plaats van Perez?
Laat ik het dan zo zeggen. Stel je voor dat Liam Lawson nou een onuitwisbare indruk maakt de rest van dit seizoen. Echt de sterren van de hemel rijdt. Nou, dan zou ik hem gewoon promoveren voor volgend jaar.
Okay.
Dus dat.
Nou, ja, voor de fun zou ik zeggen Alonso. Maar dat gaat niet gebeuren, want die rijden gewoon Le Mans over 2 of 3 jaar met Aston Martin. Ja, denk ik. Ze moeten nog eentje bij.
Ja, dus nee, zeker. Maar
Jeroen heeft nog tijd.
Maar ja, ik dacht ook meteen Liam Lawson. Die zou ik er eigenlijk nu al in zetten.
Ja.
Nu gelijk al.
Nu al. Ja. Nou, ja.
Ja.
Ja, nee.
Waarom niet?
Ja.
Red Bull neemt... Ze gaan toch terugzakken in het constructeurskampioenschap. Dus dan maar gewoon, en dan kan je ook risico's nemen.
Ja, maar goed. En dan moeten ze Perez, Wieber, die kans is geweest natuurlijk. Dat moment heeft zich al voorgedaan. Hebben ze niet voor gekozen. Dus dan gaan ze het nu ook niet meer doen.
Nee.
Dus dan misschien komend seizoen. Wie weet.
Oké. Okay. En de laatste afrondende, die is van Karin Bodegraven. Bottas reed dit weekend het WK Gravel en eindigde als 133ste. Welke sport zou je Roen doen als hij een uitstapje naar een andere sport zou mogen maken?
Ja, dat zal toch iets met auto's zijn, denk ik.
Nee, andere sport, geen autosport.
Ja, nou ja, daar zit ik toch te denken wat dichtbij ligt. Nee, ik ben nooit met andere sporten echt bezig geweest, zeg maar, echt serieus in de gang gegaan. Ja. Ik heb ooit een teamgenoot gehad, dat is eigenlijk het eerste waar ik dan aan denk. Laurent Aniello, een tourwagen legend, zeg maar.
Ja.
Die reed DTM, die was kampioen een paar keer. Die heeft echt heel veel kampioenschappen gewonnen over de hele wereld. Mooie vent. En die zei, ik stop. Ik zei, je stopt met racen? Ja, ik ga jetskiën. en die was serieus goed. Ik heb van hem, die deed mee aan het WK jetskiën.
Oh, echt?
Het is niet zo dat ik dat nu nog even zou doen. En ik heb ooit gekeken naar... dat lijkt me wel gaaf. Bobslee heb ik een keer mogen doen.
Oh, ja.
Ik denk, nou, dan wil ik wel een keer kijken of je op de Olympische Spelen mee kan
doen.
Toen zat ik achterin. Oh. Ja, toen zat de pro die was aan het sturen.
Ja.
Serieus hard, 120 met de G-krachten.
Hoe is dat?
Bizar. Ja, heel gaaf. Ja. Echt heel mooi. Alleen, en ik heb dat echt, ik heb er echt over nagedacht om misschien dan ooit in je carrière een keer de Olympische Spelen te kunnen.
Oh ja.
Alleen, ik ken iemand die bobslees bouwde ook voor het Nederlandse team. En die zei al, ja, je bouw is gewoon echt niet goed. Dan moet je gewoon een beer zijn, zeg maar, met grote spieren voor die afzet alleen al.
Ja, ja, maar dan kan je toch wel piloot worden? Want serieus even, ik bedoel, dan heb je hand-oogcoördinatie. Je weet hoe je moet insturen op hoge snelheden, dingen inschatten. Dat klinkt als een uitstekende vacature.
Dat zei ik ook. Nee, ik heb ja. de eigenaar van Eurotech, Wim Noorman, die heeft op een gegeven moment, die is helemaal gek ervan ook, en van racen. Dus die... En die kon die dingen bouwen, dus die is dat gaan bouwen. Ik heb ooit met hem gereden samen, dus ik kende hem goed. En ik dacht, ik ga het toch vragen. En dit waren ook wel mijn vragen. Maar hij zei, ja, je hebt gewoon, ja, je moet zo een andere bouw hebben. Ja. Dat het met name ook, want ook die voorste die stuurt, die moet zo sterk zijn met die afzet. En,
dat is natuurlijk zo belangrijk. Je moet zoveel snelheid al pakken in het begin natuurlijk. Ja.
En die kan ook goed sturen met die dingen. Want dat is gewoon, dat zijn gewoon van die
touwtjes.
Van die touwtjes, ja. Dat kan je die. Dat is misschien nu anders, maar de keer, ja, toen ik het deze lang geleden al. Maar toen was het gewoon nog een beetje zo met touwtjes sturen, ja.
Wow. Nou, volgens mij hebben we weinig bobslee succes gehad de afgelopen winterspelen allemaal. Dus ik pleit toch voor Blekemolen in de bob.
Maar deze een oproep, jongens.
Ja.
Oftewel Le Mans of in een bobslee. Nou, we gaan het er maar weer. Nou jongens, bedankt voor jullie komst. Jullie bedankt voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Verder volg je het laatste race nieuws op Formule 1.nl. En lees je de mooiste verhalen in het Formule 1 magazine. Dankjewel. Hoi hoi.